Zijn hand begonnen is, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 43, de eerste drie versen.
Thank you.
bergen onfeil bewoord, en wel uit het Hooglied van Salomo en daarvan het eerste hoofdstuk door vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbeldag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 1. Het Hooglied, het welk van Salomo is, hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren, en wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechte hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. En zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij bijt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen uw hals, in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nadders zijn reuk. En mijn liefste is mij een bundel kemire dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. En zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn ceders, onze galerijen zijn cypressen. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo zijn wij weer samengekomen onder het woord. Maar alles wat van ons uitgaat, dat is niet van tel. Want de bruid zegt, hij kusse mij. met de kussingen zijns monds. Heere, mochten we dat ook deze dag ontvangen. Uit vrije, soevereine genade. Want één kus van Jezus' mond is beter dan alle goud en goed op deze wereld. En mochten we overwonnen worden door uw eeuwige liefde. Als wij daar nog zitten in de kloven der steenrotsen. En de bruid wist daar ook van. Maar zij was reeds toegevoegd tot de gemeente die zalig moest worden en moet worden. Maar als wij nog verkeren in die steenkloven van ons eigen bestaan, o, mocht gij ons daaruit oproepen door de stemmen des Zoons van God. Opdat wij uw wegen zouden mogen bewandelen, door die enge poort zouden mogen doorgaan, en naar die zalige hemelstad zouden reizen op die smalle weg des levens. Heere, dat we ons eens zouden afvragen voor uw aangezicht, op welke weg we reizen van nature, reizen we op de brede weg des verderfs. En daar is veel meer godsdienst te vinden dan op de smalle weg. Want op de smalle weg des levens, daar is alles Christus en zijn kruis. Onder het heiligend kruis, naar het erfgoed die boven het vaderlijk huis. Dan hebben we iets gesmaakt en gezien van uw binnenkameren, van al die geheimenissen die gij uw kerk gaat openbaren. Maar daarvan wist de bruid het begin, net zoals Paulus dat begin heeft geweten, het Gode belief zijn zoon in mij te openbaren, door woord en geest. En wat wordt dat ook in onze dagen vervlakt en vervalst. Want als het over de toepassing gaat, dan is er zoveel vervalsing, maar uw woord blijft uw woord. En gij houdt het recht aan uw zijde, want gij verkiest en doet naden en doet wonen in uw huis, Heere. Blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Waarvan geschreven staat dat zij u dwongen om in te gaan. Want buiten de Heer Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Al mocht gij uw volk wereldwijd nabij zijn en dat we dan die instellingen die gij ons bevolen hebt niet zouden verachten, want dan wijken we af van uw leer. En uw leer staat bovenaan. Want die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Maar die in de leer van Christus blijft, die heeft beide de Vader en de Zoon. O Heere, mocht gij nog woning maken. En zoals gij het gezegd hebt tot uw jongeren. Dat gij woning zoudt maken voor de Vader en uzelf. In de harten van uw kinderen. Niet meer die geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar die geest der aanneming tot kinderen Gods, door welke wij roepen, Abba Vader. Heere, wees gij onze God van nabij en niet van verre. Ga de rijen nog door, want gij maakt onderscheid waar het niet te vinden is. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. En van nature zijn we zwak, maar we weten het niet en we willen het niet erkennen. Dan willen we gaan in die mantel der fariseeën. Maar als gij uw bruid omkleedt met die mantel der gerechtigheid van Christus, dan begint ze ook te stralen. Omdat die liefde wederkerig is. Heere, maak plaats voor uzelf door woord en geest. Gedenk de weduwe en de bezen, de zieken, ook onder ons. Mocht gij nog oprichten wat daar ter neer ligt en bekeren wat daar dood ligt in zonden en misdaden. En mocht gij leven, laat leven geven onze ziel, gun leven aan onze ziel. Dan looft onze mond uw trouw hulp. Stier ons in rechte sporen. We zijn maar schapen die dwalen in het rond, zonder u, o grote herder der schapen, komen we nooit thuis. Maar gij zorgt ervoor, gij staat er borg voor, dat uw schapen thuis komen. Want ik ga heen tot de Vader, gij hebt het gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Want in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Heere, mag gij onze harten vervullen met uw lof. Want daartoe zijn we geschapen, maar daartoe zijn we ook herschapen. Om uw harten, om uw lof te vertellen. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En dan Christus, ga ons met uw heiligt voor. Opdat we niet in die doorvloeiing, in dat overgeloof terecht zouden komen. Zoals ook velen in onze dagen. Het heb geen inhoud. Want als gij de inhoud niet zijt, Heere, dan werp het kruis van ons af. En dan is er geen volharding. Maar als gij ons voorgaat, met uw heiligt, onze voorhoede en achtertocht zijt, ook in deze morgenuren, dan zult gij er de eer van ontvangen. We bidden het u. In de naam van onze Heer Jezus Christus, om Jezus willen, amen. Het hooglied van Salomo, gemeente. Ja, dat is niet voor niets een hooglied. En dat is een lied wat de wereld niet verstaat. Dat is een lied wat de godsdienst niet verstaat. En de Joden die hadden een wet ingesteld. Dat het eerste boek van, of het eerste hoofdstuk van Genesis, het boek Hooglied. En de laatste gedeelte, de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Niet gelezen mochten worden onder de 30 jaar. Ja, je staat verbaasd welke wetten de Joden er allemaal hebben bijgemaakt. He, dus de Joden hadden ingesteld, de leermeesters, dus eigenlijk de wetgeleerden, de schriftgeleerden. Die hadden die wet ingesteld dat het eerste boek van Genesis, het boek Hooglied, en de laatste boeken van Ezechiël niet gelezen mochten worden onder de 30 jaar. Anders waren ze bang voor bijgeloof. Maar ik vrees dat ze deze wet hebben ingesteld omdat ze er zelf een vreemdeling van zijn. En van waren. Want het boek Hooglied, dat is ja, dat is verbloemde taal. Het is beeldspraak. We verstaan die taal niet als we dat lezen. Van de mens, van nature, dan verstaan we het biblicistisch. Ja, we zijn niet alleen opgevoed, hè, dat dit boek van Salomo, de geestelijke gemeenschapstaal, de geestelijke omgang is tussen Christus en zijn bruid. Maar het verstaan ervan komt pas na ontvangen genade. En daar begint het mee. Hè? Want het hooglied het welk van Salomo is, hij kussen mij met de kussen zijns monds. Heb je wel eens een kus van de Heer Jezus gehad, mijn liefde? Want de Heer kust zijn volk, ja, uit hun Adamsgraf. Want wat is nou een kus van Jezus' mond? Dat is de belofte des vaders in de toepassing. Dat is een kus van Jezus' mond. Want er staat duidelijk van zijn mond. Ja, je kan niet anders kussen, zegt u. Maar als hij zijn kerk kust, hij kust zijn kerk levend en zalig. En dat herhaalt zich ook in de onderhouding van de gemeenschap. Die bruid zit steeds verlegen, want haar kussen, nou ja, dat wordt hier heel niet genoemd. Hij kussen mij. Het is in onze dagen allemaal dat geloof centraal. En dan werken ze zo zoetjes aan op Jezus aan. Nou, de bruid die vertelt het ons gans anders. Hij kussen mij met de kussen zijn smons. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Ze hebben het niet over haar liefde. Ja. Komt ook al te sprake, maar als wederkerende daad. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is altijd eerst Christus. En dit heeft ook alles te maken. Zij spreekt ook van het begin. Hij kussen mij met de kussen zijn smons. Dat staat in het meervoud. Hij kussen mij met de kus. Ze zegt niet dat ik nog eens een kus zou krijgen van Jezus' mond. Nee, dat staat er niet. Hij kussen mij met de kussen. Van zijn mond. In het meervoud menigvuldige genade en weldaden. Want die bruid die krijgt daar nooit genoeg van. Dat ziet op de herhaling. Paulus zegt het ook precies hetzelfde. Opdat ik hem kennen in de kracht van zijn opstanding. Kon hij hem dan niet in de kracht van zijn opstanding? Jawel. Maar hij begeerde dat herhaaldelijk te kennen. Kijk, als God nooit die kussen bevestigt met diezelfde kussen, want daar krijg je geen andere kus voor. Het is alles door woord en geest. Als die gemeenschapstaal niet bevestigt, ja, nou, het oude volk zei, dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Gaat de Heer het bevestigen in het leven der zijnen? Die kussen met de kussingen zijn smonds, hè, dat ziet op de gedurige innige gemeenschap tussen de bruidegom en de bruid. Nou verkeert de bruid van Christus in een staat der gemeenschap. Ik hoorde vroeger wel op het gezelschap dat, dat ik nog eens een keertje een blijk zou krijgen van het lieve wezen. Ja, dat is true, want Gods volk zit altijd verlegen, hè, om de nabijheid des Heren. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, dat is natuurlijk niet geïsoleerd, hè, van de kussingen zijn smons, zo moet je het niet verstaan. Ja, want dan krijg je zo'n droog, uitgedroogd leven. Daar kan de bruid niet van leven, hoor, van zo'n droog geloof. Nee, het geloof is door de liefde werkende. Anders is het ook geen waar geloof. Hè? Maar nou hebben ze dat omgedraaid. De liefde is door het geloof werkende. Allemaal lieve mensen. Maar als je nou goed opluistert, is het allemaal horizontalisme. Hè? Dan moet je je naaste lief hebben. Dat is de enigste wet die er nou geldt in onze dagen. Maar dat is een valse religie geworden. God liefhebben boven alles. Dat staat bovenaan. En dat blijft bovenaan staan. Want anders kan je nooit vanuit de praktijk des geloofs getuigenis afleggen van wat hier geschreven staat. Hij kusse mij met de kussen zijn smons. Het gaat van Christus uit. En daar wacht die bruid op. Dat is nou haar innige verlangen. Zat er kennis aan. Zat er kennis aan. Maar haar innige verlangen was dat hij daar in weder zou keren. En haar opnieuw zou kussen. Ja, de verbergingen des Heren duren wel eens lang, opdat die hernieuwde ontmoetingen des te heerlijker zouden zijn. Want de Heren gaat zijn volk bereiden voor dat nieuwe Jeruzalem. En dan is er geen verberging van Gods aangezicht meer. En dan gaat de Heren zijn kerk hiertoe bereiden, want dan verkeert de kerk, de bruid van Christus, dikwijls in de verlatenheid. Ja, dat is enkel liefde van God. Omdat je toch God zou schreeuwen. Hij kusse mij met de kussingen zijn smons. Ja. Heb je daar nou kennis aan? Avondmaalgangers. Heb je daar nou kennis aan? Aan die kussing. Wanneer is nou het laatste? He, de laatste kus van Jezus' mond toen ik... Ja, die voorbereidingsweek, hoe heb je die nou doorgemaakt? Ik zeg niet wat jij gedaan, daar vraag ik niet naar wat jij gedaan. Dat is niet van tel. Maar heb ik Christus nog op bezoek gehad? Hè? Of sterf hij, bezwijk hij van verlangen, zoals Asaf wat zegt. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God nochtans de rotsteen mijns harten en mijn deel in de eeuwigheid. Hè? Dus Asaf had niks meer te verliezen. Nee. Maar de kerk kan zoveel malen in verachtering verkeren. En dat is maar zo, hoor. Dat is maar zo, want je moet nou echt niet denken dat je met oplettendheid dat kan voorkomen. Oh, mensen. Dan weet je niet hoe vleeselijk je bent. Verkocht onder de zon. Ja, hoe kom ik aan dit hoofdstuk? Nou, dat heb ik enigszins voor de Heere beleden. Eén zwarte asvlek. Ik zeg, Heer, ik ben niet met de gedachte op dit hoofdstuk. Eén zwart asvlek. En dat was me niet zo'n oppervlakkige belijdenis. Nou, dat was werkelijke inleving. Werkelijke inleving. En kijk, al die oppervlakkige gebeden en oppervlakkige belijdenissen, om het maar eens zo te zeggen, die landen niet, hoor. Nee, die bereiken de hemel niet. Nee. Nee, en je moet nou niet denken dat Gods volk zich voorneemt nou eens een innig gebed te doen, ook niet, ook niet. Nou, maar het wordt geboren. Het wordt geboren. Als je nieuwelings mag worden voor God die je bent, in de diepte van je bestaan weer terechtkomt, dan bidt de geest in ons
met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan heb je een geboren gebed. Zo zwart als de tenten van Kedar, van binnen en van buiten. En toen klonk het in mijn hart, doch lieflijk in mijn ogen. Ja, daarom preek ik eruit, hè, want dat hooplied van Salomo, dat is voor Gods volk ook altijd weer een mysterie. Een mysterie. Gods volk kan niet werken met Gods woord. Kan niet werken met de belofte. Nee. Want alleen is er vaak, Gods volk is bang van de belofte. Want als die vervuld gaan worden, dan moet Jona overboord. Hè? God heeft zelf die roeping vervuld. Maar dat kon niet met medewerking van Jona. Nee. Het is geen coöperatieverband. God doet het alleen. En hij betrekt wel zijn bruid daarin, want hij kuste mij met de kussingen zijn smons, dat leven des geloofs. Het gaat met zoveel struikelingen gepaard. Want dat is ook een mysterie hoor. Dat dit staat, deze woorden van de bruid, staat tegenover Romeinen 7 vers 14. Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Anders weet je niet wat hier geschreven staat. Dan weet je er niks. Dan kan je het geheim niet. Nee. God kust alleen maar een vleeselijke bruid. Ja, uw olie zijn goed tot reuk. Hè. Tegenwoordig hebben ze een evangelie, dat storten ze uit op het water. En net zoals in Indië, die vrachtwagens met vuilnis in de rivieren wordt gestort en dan drijft het weg. En dan zeg je, nou, we hebben weer een schone rivier. Maar tegenwoordig preken ze een evangelie en dan storten ze dat olie van het evangelie op het water. Nou, dat is gelijk verdwenen. Weg. Nee, die olie, hè, daar strooit de Heer er niet mee. De welriekende olie, kostelijke zalf, balsems, geestelijke gaven. Ja, het is het evangelie van Christus door zijn Heilige Geest. Het ziet op Pinksteren, deze olie. He, de olie van Pinksteren, zoals die maagden de olie in hun vaten hadden. En de olie des geloofs, de olie des geestes, de olie der genade, is goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt, he, dus dan gaat de bruid een stapje verder om het te verklaren wat die olie is. Uw naam is een olie. En dat zit ook op de toepassing. Want zonder die olie des geestes krijg je nooit dat die olie des geestes in je vat. Uw naam is een olie. Ja, als je Christus al zodanig niet hebt leren kennen, dan kan je niet verder komen als die dwaze maagdengestalte. Want die miste de olie. Die hadden wel olie in hun lamp. Maar die lamp ging uit. En ze konden dat licht niet standvastig verspreiden. Omdat ze geen olie in hun vaten hadden. Dus als je de naam, als je Christus, de naam van Christus niet als die olie hebt leren kennen. Dan heb je geen olie in je vat, in je hart. Nee. De naam van Christus wordt natuurlijk wereldwijd het meest misbruikt. En vooral in de westerse legers. In Hollywoodfilms. De naam van Christus wordt als een stopwoord gebruikt. Als een vloek. Daar gaat de wereld dan ten onder. Ik weet het uit het Amerikaanse leger. Er wordt gevloekt bij de vleet. Ja, welk leger niet, maar al zouden ze net als prins Maurits doen om voor de strijd voor God op de knieën te gaan, dan zou de uitwerking, dan zou dat een gezegende uitwerking hebben. Maar dat gevloek, nou mensen, en dat misbruiken van de naam des Heren, van de naam van Christus, en overheden die daar niks aan doen, die dat de vrije loop laten, die er zelf aan meedoen, die daar geen verbod op zetten, legers of wat het ook is, soldaten onder elkaar, generaals onder elkaar, bij de marine en op scholen, openbare scholen, christelijke scholen. En als je daaraan meedoet of je hoort een vloek of je hoort de naam des Heren misbruiken en je bent niet die bestraffende man, let er goed op, je vloekt niet maar je zwijgt als je hoort vloeken. Maar dan haal je het oordeel Gods over je heen. Want het misbruiken van Gods naam, met welke film het ook is, als je dat maar zomaar gewetenloos kunt aanhoren, nou, dan kan je geen eens een christen genoemd worden. En we leven in een digitale wereld met allemaal bewegende beelden, nieuwsberichtgeving.
Nou, er is niet zoveel mis mee hoor. Want dan kun je wetties tegenaan hikken. Niet om met je tijd mee te gaan met allerlei wind van leer en met de geest der verlichting en secularisatie. Nou, maar je kan alle bewegende beeldmateriaal kun je zomaar niet verwerpen. Als het comedie wordt, als het entertainment wordt, ja, dan wordt het wel een hele andere zaak. Als je televisie in huis hebt, ja, dan ben je van de wereld. Dat moet ik gewoon maar ronduit zeggen, want dat zijn voorgeprogrammeerde programma's. En als je dat maar gewetensvol in je huis kan hebben, dan ben je voor mij ook geen christen.
Ja, ik zag gisteren nog zo'n refo-berichtgeving met een clip erbij. Er zijn bewegende beelden opgedoken van dominee G.A. Kersten. Nou ja, zeg maar gerust een film. Want het is het allemaal voor vaak om verpakt te praten.
En binnen die afgescheiden kerken, daar is dominee Kersten natuurlijk het afgodsbeeld. En er is nou een film van, die is al een tijdje geleden gemaakt, maar die zijn opgedoken. In Noord-Amerika. En dat heb het RD gepubliceerd. Een film over dominee Kersten. Nou, waar je behoefte aan hebt. Hè? Dat staat ook in het licht van entertainment. En dat is, die entertainment is absoluut afgoderij. Een film van dominee Kersten. En dan zie je die dominee Zweres erin hinken en pinken. Nou, mensen. Als daar je hart naar uitgaat, dan sta je gelijk met de Baalpriesters.
Dat is de afgod van de gereformeerde gemeente en ook van de andere kerken. En vind je het gek dat nou die jeugd zich vergaat in Hollywoodfilms? Als je bewegende beelden van Kersten mag bekijken, dat is ook afgoderij, hoor. En er stond dan zo'n stuk van die reformatorische jongeren in TD en die gingen ja, allemaal films kijken.
En ze spraken er heel selectief over, want dit mocht van de ene niet en van de andere mocht het weer wel. En dan denk ik, jullie zitten allemaal onder een valse prediking. Ja, want er was geen woord van genade, er kwam geen genade uit. En je moet nou niet denken dat Gods volk als een monnik in deze wereld leeft, want als je enig onderzoek doet, dan kan YouTube bijvoorbeeld ook een informatiebron zijn. Daar is helemaal niks mis mee hoor. Tenzij de naam van God daarin niet gelasterd wordt. Dat hoeft niet per se met vloeken, ja, dat kan ook met ordinaire beelden, ordinaire praat. Maar met al dat onderzoek plegen, daar heeft Gods volk hun hart niet in. Maar soms is het noodzakelijk, dikwijls is het noodzakelijk, om bepaalde trendgeesten te ontmaskeren, waar de duivel in zit. Ja, dat is noodzakelijk. Maar als je nou zegt, heb je daar je hart in? Nee. Nee, dan val ik de bruid bij.
De bruid vergaat zich aan Christus. En dat die samenspraak van die jongeren bij dat RD van die refu-jongeren, ja, dat was allemaal wetties.
Wereldswetties. Antinomiaans wetties. Want antinomiaans is ook wetties. Weet je wat wetties is? Dit mag niet en dat mag wel. Nou, dat is niet het leven van de kerk, hoor. Dat moet je echt zeggen. Nee, als je leeft uit de gehoorzaamheid van Christus, dan druk je zijn voetstappen. En dat is geheel in overeenstemming met de wet. Dat is een totaal ander leven als een leven van dit mag wel en dat mag niet.
En dat was allemaal, dat gesprek, dat ging allemaal over dit mag wel en dit mag niet.
Het was allemaal aan elkaar gebreid van mensenmeningen.
Nou, dat kun je gerust verbranden. Arme godsdienst. Gods volk mag een wettig gebruik maken van de wereld. Paulus zegt, ik mag alles, maar alle dingen stichten niet. Je kon Paulus gerust op de Stolkse kermis zetten. Hij zei, maar ik heb er geen behoefte aan. Ja, je mag niet zondigen, maar je doet niet anders dan zondigen. Hè? Dus.
Maar Gods volk is der zonde gestorven. En als je daar de wet tegenover zet, dan ben je aan het lasteren. Er wordt wat afgelasterd. Met al die toetstenen van die pilaarheiligen die al die fariseeërs aanwenden over de wandel van Gods volk. Maar dat betekent natuurlijk niet als Petrus feinst met de Joden in Antiochië, dat Paulus zegt, nou ja, ik ben ook niet beter, laat mijn mond maar houden. Want dat is ook een vervloekt afgodische trend in onze dagen. En die jongeren tegen elkaar zeggen, ja, die film bekijk ik niet meer. Want daar werd zo opgevloekt. maar er staat niks tegenover. Bij David stond er alles tegenover. Welzaligheid, wiens zonden zijn vergeven. Daar leeft Gods volk van. Altijd moeten de zonden er weer tussenuit. Want de zonden maken een scheiding tussen God en de ziel. Maar daar werd in dat gesprek tussen met die reeve-jongeren geen woord over gerept. Dus dat is het bewijs, ze zitten onder een valse leer. Onder een prediking van dit mag wel en dat mag niet. Nou, je komt ermee in de verdoemenis. Je moet Christus kennen. En als je Christus mag kennen, dan ben je der wet gestorven en dan ben je der zonde gestorven. Dat betekent niet dat Gods volk daar altijd de kracht uit heeft. Ja, want ze leren zich kennen als geheel vleeselijk en één klomp zonde. Ook na ontvangen genade, hoor, en dat gaat gedurig door. Maar er staat altijd de genade tegenover. In de toepassing, hoor. Nieuwelings in de toepassing. En dan kunnen ze niet mee leven dat de zonde een scheiding maakt tussen God en de ziel. En als ze erin verkeren, hebben ze geen leven. Gun leven aan mijn ziel. Dat moet weer vlak worden tussen God en mijn ziel. Dus Gods volk en van die scheiding die de zonde veroorzaakt tussen God en de ziel niet leven. Ze kunnen van de duisternis niet leven. Ze kunnen niet van het verlangen leven. Ze kunnen niet van de begeerte leven. Dus de bruid die kon ook niet leven van dat verlangen. Hij kuste mij met de kussingen zijn monds. Zolang Christus zijn bruid niet kust, dan verkeren ze in het gemis. In de stervensweg. Maar daar kan je toch niet van leven. Dat moet daadwerkelijk tot die innige gemeenschap komen. En daar spreekt zij ook van, want anders kon ze nooit verhalen dat zijn naam een olie is die uitgestopt wordt. En daarom hebben nu de maagden lief, heb je onlangs gepreekt uit, enigszins gepreekt. Want je kunt er wel 1000 preken van houden, van die gelijkenis van die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden. En dat geldt voor al Gods woord. Ja, er staan geloof ik 187 versen in het Hooglied, dus er zijn 187 preken. Of nog wel meer. Elk vers is een preek. Maar hebben nu de maagden lief? Je zou zeggen, ja, die dwaze maagden, die hadden toch Christus niet lief? Die hadden toch de bruidegom niet lief? Jawel, oh ja, absoluut. Ja, dat is ook toch al iets van vandaag. Hè? Daar schermen ze met de liefde. Maar ik heb u gezegd dat het koninkrijk der hemelen, er vallen alle kerken af. Want je moet nou echt niet denken dat die dwaze maagden de sodomitische tuchtloosheid hebben getolereerd. Wat er in onze dagen, in de huidige westerse kerken allemaal gekerstend wordt, daar waren die dwaze maagden vijand van. De dwaze maagden, want het waren maagden. Wat zijn maagden? Ja, dat zijn beleiders die afgezonderd leven van de wereld, niet als een monnik. Die dwaze maagden, die moet je nou echt niet denken dat God wat en de wereld wat. Nou, dat was niet hun godsdienst, hoor. Dat mag echt. En ze hadden de bruidegom lief. Oh ja, want dat staat hier toch. Hier staat toch niet, nou alleen de wijze maagden hebben hem lief. Nee, daarom hebben u de maagden lief. En dat wordt hier natuurlijk wel een bijzonder bedoeld met de dochteren van Jeruzalem. En ook de bruid, hè, want hè, zij behoort tot de kerk met een hoofdletter. Daarom hebben u de maagden lief. Hè, maar hier wordt gesproken, een eigenschap genoemd. Hè, dat de ware beleiders zijn maagden. En dan moet je eigenlijk als geheel vleeselijk hebben leren kennen. De vergeving der zonde deelachtig zijn. Het kindschap God. Het eeuwige leven. De geest der aanneming tot kinderen. Dan moet je verlost zijn van die dienstbare geest. Want in de natuur kan dat niet. Als je kan geen maagd worden. Dat ben je of dat ben je niet. Maar geestelijk kan je maagd worden. Want Christus maakt van hoeren maagden. Ja, daar moet de Heer Jezus voor zijn. Dat is nou alles gelegen in die herschepping. Hè? Maar er zijn ook vele schijnbekeerden. En die doen zich voor als maagden. Nou, dat hebben we u gepreekt in die gelijkenis van die 10 maagden. Het koninkrijk der hemelen zal zijn gelijk 10 maagden. Dus dan moet je niet denken dat het koninkrijk der hemelen getekend wordt. Wereldse kerkmensen en een paar maanden. Nou, die wereldse kerkmensen, die behoren daar niet toe, tot het koninkrijk der hemelen. He, dat is de zichtbare kerk. Nou, het koninkrijk der hemelen zal als dan, staat er, dus net voordat de Heer Jezus wederkomt, als dan, zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maanden. En dat is uitwendig, hadden die dwaze maagden geen andere levensstijl, om het zo maar eens te zeggen, het zit niet in de levensstijl. Maar als die wijze maagden, je kon geen vader vinger leggen op die vijf dwaze maagden. Nou, absoluut niet. En daarom geldt dat niet voor de huidige regelkerken, want allerlei valse leringen worden er gekerstend. He, ze laten zich niet gezeggen, corrigeren door het woord. Het zat hem in dat vaatje met olie, ik heb u dat uitgelegd. En dat is het hart, het wedergeboren hart, waarin stenen hart kan die olie, waar het hier over gaat, niet bevatten. Nee, dat kan alleen een wedergeboren hart, een nieuw hart en een nieuwe geest, ja, die kunnen die olie bevatten. En daaruit spreekt de bruid, uw naam is een olie die uitgestort wordt in het hart, maar ook op de velden. Het is een tweeledige uitstorting. Het moet ingestort worden en dan wordt het ook uitgestort. Een ingaande logos en een uitgaande logos. Daar gaat die bruid van getuigen. En dat ziet op die uitstorting. Daarom hebben nu de maagden lief. Want daar gaat zo'n lieflijke reuk van uit. Van die uitgestorte olie. Van die naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Daar gaat zo'n heerlijke reuk van uit. Niet voor een godsdienstig mens. De reuk van Jezus Christus. Ja, dat is een brandlucht voor de godsdienst. De morgen, want daar is lijden aan verbonden. Dat is een brandlucht voor de godsdienst. Een stinklucht. Want als je het over Christus en die gekruisigd gaat hebben. Noem alle kerken en dominees maar op. Daar moet niemand meer wat van hebben in onze dagen. Want kijk, die bruid. En ik zal u vertellen dat het ook in Gods woord staat. Gij dan wijdt uw volk met uw staf de kudde uw erfenis die alleen woont in het woud in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze wijder in Basan en Gilead als in de dagen van ouds. Dat is een afgezonderd volk. Niet vermengd met de wereld en ketterijen en sekten. Waarom zij ook dikwijls vervolgd en in de eenzaamheid verdreven wordt. En nochtans in zekerheid en vertrouwen tegen alle vijanden. En de poorten der hel onder de bescherming verkeren van haar hoofd. Nou, dat is de bruid. Dat is die bruid van Christus. Als de planting Gods wordt uitgerukt, we hebben gisteren dat ook nog geschreven, hè, met dat artikel van Dam in Hogeland. Ja, hij zegt, ik ben er heel bewogen over die verdeeldheid der kerk. Maar het is allemaal een rijke jongelingstaal, hè, als je dat goed doorlicht met Gods woord, want daar kan je alleen maar Gods woord tegenover stellen. Gods woord is de toetssteen en daaruit volgt hè, dat de Heere de zijne bewapend met het zwaard des woords, de helm der zaligheid, de volle wapenrusting Gods. En daar horen wapens bij. Je kan een ander niet tegemoet treden met andere wapens. Nee, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. En dan moet iedereen er tegen afleggen. Ja. De valse leraars, hè, want die moeten met die wapens de mond gestopt worden. Nou ja, die Hogeland, hè, dat klonk allemaal wel bewogen. En hij was de man die daar nog enige bezwaardheid inbracht hè, tegen dat vrouwenbesluit van die SGP. Want ze hebben altijd natuurlijk in hun verkiezingsprogramma, ja, want Gods woord is er tegen. Daar hebben ze altijd voor gestaan, zogenaamd. En dan komt de Hoge Raad met een decreet. En dan rennen ze de been uit de lijf naar het Europese Babelhof. Ja, ik noem dat even terzijde, by the way, ik noem dat vaak het Eurobabelbeest. Want daar gaat God vernietigen. En dat zal een vernietiging zijn. Dat wil je niet weten. Dat wil je niet weten. Het zal zijn als in de dagen van Lot staat er in Gods woord. Niet alleen van Noach. Toen de zondvloed kwam. In de dagen van Lot. Toen regende het vuur en zwavel van de hemel. En God heb Adama, Zeboim. Sodom en Gomorra verwoest met het hemelvuur. Er is niks meer van terug te vinden. Alleen een dode zee. Ik kom preek over oude, al die dominees, die zitten de vis in de dode zee. Ja. Ja, dan moet je allemaal zelf plastieke visjes maken. Dan zeg ik, kijk, wat zijn nou mijn vruchten? Yeah. Nou, de bruid die spreekt wel andere taal. Uw naam is een olie die uitgestort wordt en daarom hebben u de maagden lief. En die Hogeland die werd overschreeuwd hè, door die atheïst Silfhout, want hij zegt ja. Dat vrouwen besluiten, het is een bijzaak, vrouwen een ambt. Ze gaan publiek gaan ze Gods woord verkrachten. Want Paulus die zegt duidelijk door de inspiratie des geestes. Hè, dat de vrouwen zwijgen in de gemeente, maar dat betekent natuurlijk ook in de politiek. Ja, er zijn bijzondere gevallen, maar je kan van het bijzondere niet het algemeen maken. Ja, de koningin van Sheba, een bijzonder geval. Daar kun je niet het algemene van maken. Deborah, bijzonder geval. Dat ging van God uit. Maar nou gaan ze dat aanwenden en dan gaat het van de mens uit en die gaan met het woord werken. Nou, dat is nou echt een vervalsing. In onze dagen wordt dat refobreed. Gaan de mensen zichzelf rechtvaardigen, dat deden de fariseërs ook, met het woord. En dan gaan ze al die teksten isoleren uit hun verband, uit hun context. Maar je doet dat wel tot je eigen verderf van, hè, want daarmee wordt Gods woord vervalst en gedraaid. Maar die Hogeland die heb gauw, hè, die had geen standvastigheid, die heeft dat niet volgehouden. En dat is natuurlijk zeg maar, kenmerkend voor dominees, al die dominees die in de kerk zitten, daar wordt geen standvastigheid. Verandering van geest, het wordt steeds erger. Ja, dus als de Heer zegt, ga uit van haar mijn volk, uit die Babylonische kerken. En dat zijn die Sodomitische kerken, zijn ze allemaal. En je weigert dat, en je zit maar op je tractement en je oude dachters te staren en je immeritaat, dan krijg je het oordeel der verharding over je heen. En het oordeel der verharding, nou dat is zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. En als je die dominees daarop aanspreekt, want dan worden er allerlei dingen. De tuchtmaatregelen worden nagelaten. Een aangepast evangelie. Valse leringen die al jaren dag ingekankerd zijn. Men is zichzelf tot een god. Al die predikanten. Zichzelf tot een god. En dan moet je ze eens mee confronteren. Beginnen ze te vloeken. Ja. Nou, dan kon je die bruid gerust mee confronteren. Want dan zou ze zeggen, het is nog 1000 keer erger. Ja, dat zegt ze ook. Ik ben zwart. Ja, die binnenkamer, we kunnen elke tekst niet natuurlijk uitklaren. Heb je ook kennis aan die binnenkameren? Wat zijn die binnenkameren? De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Ja, nog even van die hoge land, hè, want nou had hij de verdeeldheid der kerken. Maar ze roeren niet de hoofdzonde aan, want dat is de afscheiding zelf. Waren de afscheiding er niet geweest, dan was er ook in die zin geen kerkelijke verdeeldheid geweest. Hè, dus als het erop aankomt, kreeg hij die woorden. Hij kreeg ze niet, want hij spreekt niet bij God vandaan. Hij kwam in zijn gedachten, dat zijn voorkomende waarheden, dat komt niet van de Heer. Nou, dat zijn algemene werken des geestes. Daar heb Gods volk ook wel kennis aan, maar daar kun je niet meer werken. Nou. Ja, de Heer zal Judas steen herbouwen uit het stof. Maar ze geloven geen eens wat ze zelf zeggen. Want als de Heer echt die brokstukken tot stof gaat vermalen, dan blijft er geen kerk meer over. Maar daar zijn ze niet toe bereid. Die Hogeland is niet bereid om zijn gouden kalf, de gereformeerde gemeente, die Ikebodkerk op te geven. Nou, zover gaat hij niet. Nou, dan is er van in de schuld komen voor God met die kerkelijke verdeeldheid geen sprake. Dus dat kan ik je zo vertellen. Dat is even een impressie van wat er al van geschreven staat op de website. De bruid spreekt totaal andere taal. Hè. Die is daarvan verlost. Hè. Die is door die crisis gegaan van die doorgang van de enge poort. En de koning heeft mij gebracht na die doorgang. In zijn binnenkamer, ja, daar kan heel veel van gezegd worden. Hè. Salomo die liet natuurlijk al die binnenkameren. Hè. Er stonden al die schatten opgesteld. En waarvan de koningin van Sheba uitroept, de helft is mij niet aangezegd. Want als je een geestelijk gezin in die binnenkamer. Nou mensen, daar is een eeuwigheid voor nodig om al die schatten in die binnenkameren van de koning uit te wonderen. Maar wat zijn die binnenkameren? Hè? Dat is het hart van Christus. Dat zijn de binnenkameren des konings. En het Oude Testament werd dan afgebeeld door de tabernakel, met name door de ark des verbonds. En niemand mocht in die ark kijken, hè, daar wordt alleen Gods volk in geestelijke gezin ingeleid. En dan krijgen ze ook geloofsogen wat er in die ark allemaal geopenbaard en tentoongesteld staat. Hè. Dus de bloeiende staf van de Aaron, een kruikje manna en de heilige wet Gods. En nou kan iedereen met de wet Gods werken om die te doen uit dankbaarheid. Weet je, dan krijg je al die praten. Zeg, ik heb die jeugd aangehoord. Ik heb dat eens een beetje gelezen van die jongeren die nou hè, over film. Ja, nou ja. Als je van kerst de bewegende beelden mag zien. Maar ja, dat mooi. Dan kijken ze gek op dat die jeugd allemaal film wil kijken. Want ze doen zelf ook al die dominees. Hè, die zitten zich ook allemaal te vergaten. Aan kersten, er waren zelfs kleurenbeelden bij. Lijkt Hollywood wel, hè? Met al die hoge hoeden. Ja, maar dan kan je horen dat die jongeren niet onder een rechte prediking verkeren. Want ze kwamen allemaal op, bijna allemaal op, uit het doet dat der wet. Dit mag niet en dat mag niet. Nou ja, Dat heeft niks met de ware godsdienst te maken. Totaal niks. En dat zijn daar reformatorische jongen.
Daar is het RD mee bezig om dat soort dingen. En die jongeren denken er zo over. En al die dominees die liggen zich krom voor die jongeren.
Maar ze geven er helemaal niks om, maar dat kan ik je zelf vertellen. Arie Simons geeft niks om de jeugd. Want hij preekt Christus helemaal niet. Nou, ik heb dat nog eens even aangehoord. Hè, want ik zeg dat omdat het hier ook ter sprake komt. En die heb het maar over het geloof. Geloof, geloof, geloof. Nou, dat is niet de ware godsdienst. Nee. De bruid zegt geen met Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar er kwam ook nog een vraag. En dat hoorde ik. Ik zeg die vrouw die vroeg van ja, maar er staat toch ook geschreven in Gods woord van een apostel Paulus. Hè, dat het God beliefd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Ja, nou, dat begon hij wel even te stotteren. Want de uitleg daarvan, hij veralgemeniseerde het. Nou, dan heb je er geen kennis aan, dat kan ik je zo vertellen. He, want hij zegt, de Christus wordt in het woord geopenbaard. Ja, dat weet iedereen wel. Dat hoef je niet te vertellen. Dat weet iedereen wel. En dat wordt met zoveel omhaal, ja, en het gaat weer langs de rand van de toepassing. Daar had hij het geen eens over. Het heeft God de belief zijn zoon in mij te openbaren. Daar spreekt Paulus over de toepassing van de gerechtigheid van Christus. Dat wordt allemaal vervlakt. Nou, dat wordt, Christus wordt in het woord geopenbaard en je hebt het alleen nog maar te geloven. He, dus het is altijd wordt die mens opgekrikt, in beweging gezet. He, we hebben een statische Jezus, een kleipot, want dat maken ze ervan. Nou, dat preek ik Christus in het geheel niet. En die legt hij in de schoot bij al die mensen. He, dat is een pure afgoderij. Als je de film van Kester ziet, dan zie je nog bewegende beelden. He, maar die dominees die hebben daar van Christus een kleipot gemaakt. Nou, die legt hij in je schoot en daar mag je mee doen wat je wil. En die mag je aannemen of verwerpen. Nou, irresistible grace. Onwederstandelijke genade. Als die bruidegom een bruid gaat kussen, dan kan ze niet wederstaan. Dan kun je niet zeggen van, nou, dat wil ik niet. Nou, maar ze houdt het al. Maar kijk, dat is nou allemaal taal en prediking. De mens staat centraal. Die gelovige mens. Nou mensen, ik geef er nog geen cent voor. Want die bruid die heeft het niet over zichzelf. Ja, hij kussen mij. Want ze weet, het gaat van hem uit, van de bruidegom. Want mijn kussen vallen allemaal ter aarde. Hij kussen mij. Kijk. En daarmee kust die bruid ook de bruidegom. Eerder niet hoor, eerder niet. Je moet nou niet denken dat de bruid een initiatief kan nemen om Christus te kussen. Nee, daar gaat dit aan vooraf. Hij kussen mij. Met de kussingen zijn smons. Nou, die binnenkamer, ik heb u al gezegd, het Oude Testament, de tabernakel, al die gereedschappen, hè, er stond op een tafel bij, er wordt hier ook over gesproken. Dat is ook zo'n heerlijke tekst. Hij stelt al die kerkelijke verdeeldheid. Doet heel niet mee in dit hoofdstuk, mens. Kerkelijke verdeeldheid, het lichaam van Christus als één. En de leden, dan moet je eens goed naar dat natuurlijk lichaam kijken. Als je nou je hersens worden uitgeschakeld, dan kan je geen lid meer bewegen. He, dus als Christus niet meer het hoofd is van zijn kerk, dan komt er geen lichaamsdeel, geestelijk lichaamsdeel, in beweging. En nou zijn die hand en die voet, he, die kerkelijke verdeeldheid, met elkaar aan het twisten. Kan helemaal niet. In het geestelijk kan het helemaal niet. Nee. Zal u dat ook? Ik loop even op de stof vooruit, want dat is zo'n heerlijke tekst. Terwijl de koning, vers 12, aan zijn ronde tafel is, geeft mijn narres zijn reuk. Nou, er zijn niet veel ronde tafels, die zijn meestal vierkant. Hè. Dan zit aan het hoofd van de tafel zit de voorzitter. En aan de rechterkant zit de ene partij en aan de linkerkant zit de andere partij. En dan kunnen ze met elkaar discussiëren. Maar aan die ronde tafel van Christus kan niet gediscussieerd worden. Want Christus is die ronde tafel. In de hemel is er geen vierkante bruiloftstafel, het is een ronde tafel. De hemelingen zijn rondom hem. Hij is het centrum. Hij is de tafel. Weet je, in het Oude Testament wordt er ook van een tafel gesproken. De tafel der toonbroden. Daar lagen de toonbroden op. Daar eet de bruid van. Hè? En David, ja, die behoorde niet tot de priesters. En hij nam de toonbroden. Nou, zo komt Gods volk aan Christus. Hou je er rekening mee? Want als die honger nou op het hoogst wordt gedreven, hè, die geestelijke honger, dat aan de wedergeboorte vooraf gaat, ja, Gods volk sterft dikwijls de hongerdood. dood hoor, de hangen dood. Ze moeten sterven. Want er worden alleen lijken door die enge poort getrokken. En dan gaat die koning zijn bruid leiden in die binnenkameren. En al die schatten en die genadeschatten des hemels. Maar die ronde tafel, daar is geen kerk op de verdeeldheid, zeg ik. Dus als je nou dat natuurlijke lichaam eens even opmerkt, als je je handen beweegt, dat komt allemaal voort uit het hoofd. Al die signalen die komen voort uit het hoofd. Alles. De werking van je lichaam wordt allemaal, komt uit dat centrale zenuwstelsel. En zo is het ook geestelijk. En heb je wel eens gezien bij een natuurlijk mens dat de linkerhand met de rechterhand vecht? Heb je dat ooit gezien? Heb je dat die rechterhand die linkerhand afkapt of zo? Heb je dat ooit gezien? Nou, het is in natuurlijke zin al onmogelijk dat dat lichaam verdeeld is. Laat staan in geestelijke zin. Er is in dat geestelijke lichaam van Christus geen verdeeldheid. Nou, want de hand kan tegen de voet niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Kan niet. Nou, want het wordt door dat hoofd. Dat hoofd zorgt ervoor dat die kerk één is. Dus die kerkelijke verdeeldheid waar ze in onze dagen over spreken, dat is ene grote vleeselijke vechtpot. Dat heeft niks te maken met dat geestelijke lichaam van Christus. Dus dat heb ik u bewezen. En dat zegt Gods woord ook. Als Christus bidt tot zijn Vader, ik wil dat zij één zijn, dan zijn ze één. Je moet niet denken dat Christus tot de Vader bidt als een bedelaar. Nou, hij bidt eisend. Vader, ik wil. En hij wordt altijd vergoed. Dat kan God de Vader nooit weigeren, want er is bloed gestort. En als je dan dat alles reinigende bloed van Christus deel mag hebben, dan weet je ook dat het bloed spreekt. Hè? Want het bloed van Jezus Christus spreekt betere dingen als het bloed van Abel. Een bewegende oorzaak van de zaligheid, het bloed van Jezus Christus. Het wordt allemaal statisch gepreekt in onze dagen. En de mens moet het aannemen door het geloof. Maar als de Heer Jezus aan je hart wordt geopenbaard, dan kun je niet meer niet geloven. Dan is ongeloof onmogelijk. Het evangelie van Christus is een vanzelfsheid. Als God het doet, hoor. Als God het doet. En als de mens ermee met zijn vuile vingers aan gaat trekken, ja, dan gebeurt er niks. Hè? Dan wordt die zondeberg alleen maar groter. Trek mij, we zullen u nalopen. Dat geschiedt door de prediking van Gods woord. Trek mij, we zullen u nalopen. En die bruid die had al kennis aan de trekkende liefde, want de Vader die trekt. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat gaat aan de wedergeboorte vooraf. En dat staat eigenlijk slepen. Dit is een andere trekking, want die bruid is gewillig gemaakt in Christus. Maar ze kan niet Christus achterna lopen zonder die trekken. Nou, dat ziet op die liefdestrekking van Christus. Hij kussen mij met de kussen zijn monds en dan loopt ze hem vanzelf achterna. Als dat niet waar is, mensen, dan mag je van mij je godsdienst houden. He, want dan is het allemaal nog, ik moet dat, ik doe dat. En nee, trek mij, wij zullen u nalopen. Zie, het gaat ook weer uit van de bruidegom. Hij kussen mij, trek mij, hij trekken mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren, in hen, in die geestelijke tabernakel. En dan krijgen ze een blik onder dat verzoendeksel. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewonden. Maar daar is eerst bloed, want zonder bloedstorting geen vergeving. Dat verzoendeksel is geen verzoendeksel als er geen bloed opgestort wordt. Aaron die sprenkelde dat bloed op dat verzoendeksel tot verzoening van de zonde des volks. Dat was een uitwendige ceremonie natuurlijk, dat begrijpt u. Gods volk had daar natuurlijk de zegen van. Maar in zijn binnenkamer, de geestelijke gereedschappen van de tabernakel. Christus is de nieuwtestamentische ark. Daar zag die oudtestamentische ark verwezen naar de nieuwtestamentische ark. De tabernakel Gods, ook in de hemel wordt dat voorgesteld als de tabernakel Gods, maar dan in geestelijke zin. Er staat ook die tafel met toonbroden, maar dan zullen ze verzadigd zijn met zijn goddelijk. In de binnenkamer, wij zullen ons verheugen. En in u, er staat eigenlijk, wij zullen ons in u verheugen. En in u verblijven. Wij zullen de uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. En dan komen we aan vers 4b, de oprechte hebben u lief. Hè? Daar staat van Jacob dat hij oprecht werd in de tent van Rebecca en Isaac, maar dat ziet op een zedelijke oprechtheid. En want er staat een ander grondwoord als hier, de oprechte hebben u lief, dat ziet op oprecht gemaakt door vrije genade, oprecht gemaakt, hè? Daar heb je het al, alle leden van Christus zijn oprecht gemaakt. En als je kan sjoemelen in de marge, zoals wat in onze dagen gebeurt in het RD en door de SGP, ze kunnen allemaal sjoemelen, Gods woord aanpassen en verkrachten zelfs, bruut verkrachten. Maar dat kunnen die oprechten niet. Ze kunnen het niet. No. Want ze zijn oprecht gemaakt. Hè? Ze zijn een nieuwe mens in Christus. Ze zijn een nieuw schepsel in Christus. Is Gods volk dan zonder zonde? In Christus zijn ze zonder zonde, ja. Absolute waarheid. In de hemel hoeven ze geen vergeving meer te ontvangen. Hè? Want daar is eeuwige vrede tussen God en de ziel. Hier al door het geloof. Maar dat vleeselijk zijn van de bruid, om het nou maar eens zomaar eens te zeggen, de bruid, alle kinderen van God hebben kennis aan de stolkse kermis. Hè? Want zo zijn ze openbaar, zo komen ze openbaar, zo komen ze gedurig openbaar. Hè? Want je moet eigenlijk niet denken dat ik als stolker neer kan kijken op die stolkse kermis. Daar heb de Heer hem uitgehaald. Maar dan word je niet een vroom mens, ook niet een zoutpilaar, nee. Dan ga je die taal van die bruid, daar val je bovenop. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Kijk, daar heb je het nou en dat gebeurt in onze dagen niet meer. Want dan hebben ze het allemaal over de naaste liefde. Liefde zijn voor elkaar. En als je dan Gods woord laat gelden, tot stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Je schuift al die heilige refo-kerkhuisjes terzijde met het woord onze Gods. Dan barst de hel los. Ja, geef ook niks, want de Heer hebt de hel overwonnen. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Ja, we moeten het anders over hebben. We zijn geen lieve mensen. Nou, ook Gods volk niet hoor. Zijn meest taalborstels. Ja, zijn meest taalborstels. Ja, daar weten ze in onze dagen niks meer van. Als ik zeg het woord lastdragen, daar weten ze in onze dagen echt niks meer van. Nou, ik heb ook nooit een dominee in mijn tijd dan die lastig Gods woorden verkondigen. En zo is er Jeremia die last had opgebonden gekregen bij God vandaan. Ik stel u tot een koperen muur, tot een ijzeren pilaar tegen dit volk. Hè, want nou, het is in onze dagen nog veel erger. Veel erger. En het wordt nog veel erger. En wat betekent dat? Als je in de tweede trap van de verwerking verkeert, dan gaat het van kwaad tot erger. Hè. Verharde harten, toegeschroeide gewetens. Nou, mensen, wat daar allemaal uitkomt, dan ga je alles onder testen. Dan ga je alles goed praten. En dan heb je het alleen maar, dan voer je de liefde hoog in je vaandel. Maar je hebt het nooit over wat de bruid zegt. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Daar hebben ze het niet over. Nou, ja, in algemene zin passen ze dat toe. Hè? Ah, lieve God, lieve mensen. Ja? Maar ze hebben het nooit meer over de toepassing. Hoe komt die bruid aan die uitnemende liefde van Christus? Die is als olie in haar hart gestort. Bij die dwaze maagden, daar hadden de bruidegom ook lief. Oh ja. Maar dat was niet met de liefde van Christus. Dat was nog geen eens met de liefde waar ze nou van zeggen dat dat de liefde is. Mens, het is nog geen eens natuurlijke liefde in onze dagen. Weet je wat er nou is? De liefde van velen zal verkouden. Dat ziet op de natuurlijke liefde. In de Tweede Wereldoorlog werden de beste huisvaders duivels. Nazi's. Nou, als die tijd nou eens weerkeert, hè. Nou, ik geloof dat het weer keert. Ja. De pest, de honger en het zwaar. Wat moet je dan blijven? Al die kerken moeten gesloten worden. Dat is coronavirus. Ja, je hebt natuurlijk 1000 pijlen op zijn boog. Maar je moet nou echt niet denken, want in dat Sodom en Gomorra, dat wordt vele malen in Gods woord genoemd. Daar is geen leven meer mogelijk. Hoor. Er is echt geen leven meer mogelijk. Dus. Dat wordt natuurlijk allemaal gebagatelliseerd natuurlijk. Alles wordt gebagatelliseerd, hè? Want het moet allemaal neutraal zijn. Allemaal dat van God vervloekte gender gebeurt. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn. Meer dan de wijn. Het wordt al meer genoemd. Die wijn. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Ja, de kanttekenaren zeggen de aardse verheugingen en geneugten. Ik zou dat niet durven vertalen, want de uitnemende liefde van Christus, die is niet beter dan mij. Die is niet beter dan de aardse geneugten en verheugingen. Dat is geen vergelijk, mensen. Er is geen vergelijk mogelijk. Beter, best. Nou, de liefde van Christus gaat alles te boven. Hè? Dus die wijn, dat moet je dan bedenken. Die, ja, er was een man, wordt er in Gods woord getekend, die was, had een akker. En in die akker vond hij die parel van grote waarde. En toen leverde hij al zijn pareltjes in. Hè? Dus al die genadegaven, die leverde die in voor die grote parel van grote waarde. Christus. Nou, dat wordt met die wijn bedoeld. Al die pareltjes. Wijn is toch te heerlijk. Hè? Dat zijn niet die aardse verheuging en geneugd. Nou, dat heeft ook met geestelijk leven te maken. Daarom staat er beter. Beter. Die parel van grote waarde gaat al die pareltjes te boven. Je bekeerd zijn, noem maar op. Je vorderingen in de genade. Je oefeningen in de genade. Christus gaat alles te boven. Zulk een is mijn zielenvriend. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Daarom staat dat hier, dat woordje beter. Dat heeft niks met de stolkse kennis te maken. Nou. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn. Want kijk, zonder die wijn gaat het ook niet. Nou. Maar als het erop aankomt. Dan zegt die verloren zoon. Laat dat zoonschap nou maar even leggen. Als ik mijn vader maar heb, ben ik alles. Geef me Jezus of ik sterf. Ze moeten u hebben. Ze moeten Christus hebben. Dan hebben ze alles. Waar ik blijf. Nou ja, dat is vers 2. Meer dan de wijn. De oprechte hebben u lief. Ja, hier staat eigenlijk. Dat wordt niet zedelijk bedoeld. Hè, dat wordt geestelijk bedoeld. Geestelijk oprecht gemaakt. De rechtvaardigen. Ja, de rechtvaardigen hebben u lief. Ja, die twist dat Jacob al was wedergeboren in de moederschoot. Dat is allemaal vleeselijk, mensen. Er staat duidelijk in Gods woord geschreven dat de Heer Jacob vond te Bethel. Te Bethel vond ik hem. Dat is de wedergeboorte. En als je er wat anders van maakt, dan lever je het bewijs dat je zelf geen Bethel kent. Dus niet ben wedergeboren. Heel eenvoudig. En dan komen we aan onze tekstwoorden, vers 5. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochter van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Keder, gelijk de gordijnen van Salomon. Nou, dat staat hier ook een mysterie. Want wat is dat zwart zijn? Ja, dat is in de eerste plaats, kende de bruid als zich geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan zegt ze erbij gelijk de tenten van Keder. Hoe zwart is dat? Die bruid had zich zo zwart leren kennen, ze was zwart van buiten en zwart van binnen. Want die tenten van Keder waren van binnen en van buiten zwart. Hou er rekening mee. Dus dat is, niet die, dat is een wit gepleisterd graf. Ja, als je daar binnen kijkt, dat is allemaal één grote duistere vlek. Hè? Allemaal ongerechtigheid. Maar die bruid had zich leren kennen van binnen en van buiten. Zwart, als de tenten van Keder. Ja. Maar, heb hier eigenlijk een andere betekenis. Ik ben zwart, doch lieflijk, hè, ze zegt het ook. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij beschenen heeft. En die zon, die zou zeggen, de zon der gerechtigheid. Ja, maar dat betekent hier de hitte der verdrukking waar Petrus van spreekt. Hè, waar Petrus van spreekt, geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die onder u geschiet tot uw verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Hè, dus de hitte der verdrukking, de zon als die brandt op je lichaam, dan ontstaat er een huidverbranding. Nou, zo was die bruid zwart geworden, omdat ze gehaat, gesmaad, vervolgd werd. Hè, de hitte der verdrukking ziet mij niet aan omdat ik vervolgd word. Ik ben zwart nog liefelijk in zijn ogen. Dat was toch de aanleiding om hieruit te mogen preken. Zwart en liefelijk in zijn ogen, dat zijn tegenstellingen. Dat zijn tegenstellingen. Dat zijn eigenlijk tegenstellingen als water en vuur. Kun Christus nou die zwarte bruid lief hebben? Hij heeft alleen maar een zwarte bruid lief. Ja. En als we dat zwart zijn, gelijk de tenten van Kedar, even betrekken op het vleeselijk zijn, ook van de wedergeboren mens, ja, dan wordt het wonder des te groter dat de Heer zegt, toch lieflijk, want dat heb ze van de Heer geleerd. Dat was niet een grijpen naar, nou, dat heb ze van de Heer geleerd, dat heeft de Heer ze geopenbaard. Doordat hij zichzelf, doordat hij die olie, doordat hij zijn naam in haar hart had uitgestort, verheerlijkt tot vergeving der zonde en tot kindschap Gods. Dus zwart en liefelijk, dat kan alleen maar in het geestelijke leven. Gelijk de tenten van Keder, gelijk de gordijnen van Salomo, dat wordt dan in één adem genoemd. Maar u moet goed verstaan, het staat zo geschreven, Ik ben zwart gelijk de tenten van Keder en liefelijk gelijk de gordijnen van Salomo. Zo moet je die tekst lezen. En de gordijnen van Salomo. Wat was dat? Dat waren de gordijnen van de tabernakel. Salomo heeft ook de tempel gebouwd. De gordijnen van Salomo. Maar dat heeft betrekking op die heerlijke gordijnen van de tabernakel. Die waren van zijde, van purper. Al die dure stoffen die zaten in die gordijnen verwerkt. Het was een lieflijk gezicht. Maar die bruid, ja zelf, zegt ze, komt ze niet verder als dat zwart. Hè? Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, zegt ze hier. Hè? Maar ik heb u al gezegd, dat ziet meer op de vervolging. Het is een vervolgde bruid. Het is een belasterde bruid. En dat geldt voor al Gods kinderen. Hè? Want als je nou die artikelen van dat AD, hè, dan zeggen ze, ja sommige van Gods kinderen worden wel vervolgd in bepaalde landen. Dan zeg ik, dan weet je echt nergens van. Daar weet je helemaal echt nergens van. Die dokter A. Huigen die zegt, ja, hij zegt, wij kennen dat niet. Nou, dat klopt precies, want je bent ook geen kind van God. Want dan zou je vervolgd worden. Heel eenvoudig. Dus ze openbaren zichzelf. Het komt allemaal openbaar in onze dagen. Het vat geeft uit wat erin zit. Maar die bruid zegt, zie mij nou niet aan dat ik zwartachtig ben omdat de zon mij beschenen heeft. Want de kinderen mijn moeder waren tegen mij ontstoken en hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Kijk, die bruid van Christus, dat zie je ook aan de apostelen. Ze hebben zoveel werk om de valse leer te bestrijden. Dat betekent dat. Ze hebben zoveel werk om die vervalsingen van het zuivere woord van God, om daar tegen te getuigen. Want ze zegt, eigenlijk zou ik alleen maar mijn eigen bezig willen houden met om uw uitnemende liefde te vermelden. Maar ze wordt gedwongen, de kinderen mijn moeder, dat zijn de valse leraars. Ze wordt gedwongen, omdat dat evangelie van Christus zo vervalst wordt, om die wijngaarden waar die valse leraars over gesteld zijn, te hoeden, daartegen te getuigen. En ze zegt, waar ik over gesteld ben, mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Dan moest ze nog aan beginnen. Maar als het over de ere Gods gaat, dan moet dat eerst. Dan moet dat eerst. Eerst die monden van de leugensprekers stoppen. Dat wordt in onze dagen niet meer gedaan. Want daar zijn die dominees allemaal te vroom voor geworden. Maar daar hangen wel een prijskaartje aan. Daar hangen wel, want dit is een toetssteen, dat zesde vers. Daar zal God iedereen aan toetsen. Tante Lena zei vaker niet, omdat zij dat zei. Dat staat in Gods woord. Is dat geopenbaard. Als de ere God je niet weegt, dan ben je absoluut niet bekeerd. Dus dat betekent, daarin, net als Jeremia, ik heb u tegen dit volk gesteld. Nou, de bruid zegt precies hetzelfde. Ik heb u tegen dit volk gesteld, dat was de roeping van Jeremia, tegen dat afvallige refeldom. Ik heb u daar tegen gesteld, ik weet het uit mijn eigen leven. Maar ze zou veel liever, vertelde hij dunnen mijn eer, om zijn uitnemende liefde te vermelden. Nou, dat staat er ook in absolute zin. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, dus dat blijft ook niet achterwege. Maar ze wordt eigenlijk gedwongen om gedurig die valse leraars te bestrijden, die valse leer te ontmaskeren. En dat moet echt gebeuren. Als dat nagelaten wordt, dan zie je in een valse kerk. Dat kan ik je zo vertellen. Dan zie je onder een valse leraar. Dat zijn net zien de tovenaars, die kunnen de mensen imponeren, indoctrineren. De leugen gaat er eens koek in natuurlijk, maar die bijbelbelten, die heb je in Amerika ook wel. Maar daar word je niet gesticht hoor, dat kan ik je zo vertellen. Nee. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. En dan komen ook die tegen, die gezinsgids uit voort. En dan gaan ze allemaal van zulke afleidingsmanoeuvres verzinnen. Want het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres. Daar is die bruid niet mee bezig. Die was niet geïnteresseerd in een gezinsgids. Ben je nog gek? Zij had alleen maar dat wedergeboren hart vol met olie uitgestort. Dat wilde, die liefde wilde ze aan die bruidegom kwijt. We zullen uw uitnemende liefde vermelden, want dat was niet haar liefde. Nee, dat was de liefde van Christus uitgestort in haar hart. En daardoor werd ze gedreven. Tegenwoordig maken ze dat ook allemaal algemeen. Maar Paulus werd standaardelijk door de liefde van Christus gedreven. Een hele andere liefde, zoals we het vandaag over hebben. Dat is allemaal valse liefde, dat is allemaal humanitair. En uiteindelijk is dat die mensen barsten van de vijandschap. Je moest ze maar eens beproeven met Gods woord. En inclusief dominees ook. Dan gaan ze aan het lasteren, dan ben je een lasteraar. Ik zeg, dominee, straks sta je ermee van God met die praat, hoor, met die praat.
Want als je de bruid van Christus als zodanig belast, want die krijgt een scherpe tong. Denk erover, die krijgt een scerpe tong. Want ze zegt, de kinderen mij en de moeder waren tegen mij ontstoken, ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Dat is een belaagde bruid, toch worden alle vurige pijlen van de duivel op afgeschoten. De Heer heeft tot die bruid Abraham, dat is ook de bruid van Christus, gezegd, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. De duivel die verspilt al die pijlen wel, want op die volle wapenrusting van Christus, als Christus je voorhoede en je achtertocht is, daar verspilt de duivel al die vurige pijlen op. Dat betekent niet dat Gods volk nooit is struikeld. Nee, als ze valt, wordt ze door Christus weer opgericht. Ja, deze gemeenschapstaal, gemeente, hoe moet ik het nou eens zeggen, dat wordt in de diepste verborgenheid van het hart, wordt dat gekend en de Heer moest zijn bruid daarvoor afzonderen, want een natuurlijk mens, vlees, wil daar toch altijd weer zijn redeneringen tegenover zetten. En dan gaat die bruid zich terugtrekken, dan gaat die bruid aan de Heer uitlaten, omdat er geen klank wordt hebben. Versta je dat? En dan zie je die kinderen Gods wel, die zijn er dan nog wel. Maar ze zeggen niet veel meer, want als je geen weerklank hebt op de bergen, dan is het gauw afgelopen. Dan is het gauw afgelopen. En toch, die profeten moesten toch dat woord blijven verkondigen. Maar dat was niet in die taal, zoals de bruid hier zegt. Dat was in die bediening waar die bruid werd gezet, werd geperst, omdat er zoveel ketterijen werden geproduceerd. Waarmee de ere Gods in het geding kwam. Daartegen heb ze getuigd. Dus zij moest die uitnemende liefde vermelden. Daar was heel geen plek voor. Ze moest al die valse leraars de mond stoppen. Omdat dat liep over de ere Gods. Nou, dan moet dat geschieden. Ze kan het geen, de bruid van Christus kan het geen eens nalaten. Als je zegt, ik heb er geen zin. Ja, Jona had er ook geen zin in. Om de rechter Gods in Nineveh te verkondigen. Is het toen niet doorgegaan? Kijk, daar heb je nou de godsdienst van vandaag. Bij Jona is het allemaal doorgegaan, omdat God het gezegd had. Want de Heer heeft zelf die roeping vervuld, heb ik al gezegd in het begin van de prediking. En nou zitten ze allemaal God te bidden. Die laatste schrijver in het TD, dan moet je je besluit maken voor Gods aangezicht. Dat is wel zulke godslastering. Dat zijn godslasterlijke spotgebeden. Dat zegt die Labé ook, die dominee Labé. Dat is ook zo'n huurling die zegt, je moet met vaccineren moet je dat besluit maken voor Gods aangezicht. Dus de mens die besluit en God heeft niks meer te zeggen. Heel eenvoudig. Nou, ik heb nooit zulke spotterij, zulke godslastering gehoord. Als in onze dagen. En het wordt nog veel erger. Het wordt nog veel erger. Al die dominees die gaan er maar mee. Ze stemmen allemaal op de SGP of op de CU. Dat is allemaal één pot nat. Maar dat staat allemaal, dat komt meer en meer openbaar in het kader van de aanbidding van het beest. De SGP neemt ook deel aan, aan dat Eurobabelbeest. Met alle praat die ze erover, met alle vrome praten, niks, je doet ermee mee. Je bent ermee involved. En dan ga je ermee naar de verdoemenis. Dat kan ik je vertellen in Gods naam. En als je dan lid bent van zo'n Euro-Babel-beestpartij, waartoe de SGP ook behoort, en dan moet je dan voorbidden, zeggen dominees. Dominee Kort zegt dan moet je voorbidden. Dus je moet bidden voor het beest. Nou, dan aanbid je het beest. Heel eenvoudig. Die dominees die zijn met zulke stomheid geslagen, dat is niet te geloven. Omdat ze in die afvallige kerken zich willen handhaven. Net als die hoge land. Die willen niet tot stof vermalen worden. Nou, Gods volk is stof. Job zegt het, stof ben ik. En tot stof zal ik, weet ik het. Die had het van God geleerd. En de Heere die zal Juda's steden herbouwen uit het stof, niet uit de brokstukken. Dus, heel die oprichting van die HK, die brokstukken van die HK. Nou mensen, het is al de PKN gelijk. En er is geen dominee die God eruit losmaakt. Lot werd nog uit Sodom gehaald. Nou gebeurt dat niet meer. Nee. Want ze hebben allemaal in een vaandel geschreven, ik zal handhaven. Nou, daar kom je dan wel achter. Die bruid was zwart, vervolgde bruid, een belasterde bruid. En ze is aan haar eigenlijke roeping nooit, ja, niet geheel van uitgesloten. Maar mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Daar had ze mee bezig willen zijn. Zij had zijn uitnemende liefde. Nou, die bruid die had graag naar de heidenen gegaan. Hier staat er nog in. Eerst moet de ere Gods verhoogd worden. Ja. Eerst in Jeruzalem, dan te Samaria. En dan tot aan de uiterste der aarde. Terwijl de koning, dat is dan onze sluittekst voor deze morgen. De koning aan zijn ronde tafel. De tafel is toebereid, gemeente. We hebben voorbereiding gehouden, een week voorbereiding gehouden. Ja, wat bestaat nou die voorbereiding uit? Geef me Jezus of ik sterf. Om in die omgang, om in het woord, door woord en geest gesticht te worden. Die voorbereiding is niet altijd zo hooggeestelijk hoor. Nou, want als het van Christus niet uitgaat, is het feitelijk gewoon niks. Het is gewoon één brok vlees. Hè, met al je lezen, met al je... En de Heer laat het dikwijls zo op aankomen dat hij net doet of dat hij voorbij wil gaan. Nou, daar werd ik toch door gegrepen. Ja, dat die emmers gaan zeggen, Heer, blijf bij ons, want het is nabij de avond. En de zon is gedaald en ze dwongen hem. Dan gaan ze voor de Heer Jezus staan en zeggen, in dat huis moet je in. Dat doet de echte liefde. Dat doet de echte liefde. Dat is het leven van de bruid. Zeg mij aan die mijn ziel lief heeft, waar gij weet waar gij de kudde legt in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uw metgezel? Die bruid, die wil in die voetstappen van Christus gaan. Ja, en dat is door die olie die uitgestort is in dat vat. De godsdienst die zou je nooit horen uit dit boek. Nou, want die taal kennen ze niet. Het wordt allemaal erotisch opgevat. Nou, daar kom je mee in de verdoemenis, dat zal ik je vertellen. Als je het zo opvat. Dat is de zuivere gemeenschapstaal. En dan moet je teruggebracht zijn in het kader van de herschepping. Weer in die staat der rechtheid hoor. Want anders dat vlees dat maakt er die vervalsingen van. Die in onze dagen heersen. Het is de zuivere gemeenschapstaal. En het gemeenschapsleven tussen Christus en zijn bruid. En we zullen nu overgaan gemeente. Tot het lezen van het formulier van het heilig avondmaal. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzettingen van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel niet onderscheiden in het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is er voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bitter en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonden is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van hart afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven, alle dan die ze al zo gezind zijn. Die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden, daartegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn de afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepsel aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, boekeraars, rovers, spelers, gierigaards en alle die een ergelijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en met de boze lusten onze vlees te strijden hebben, nochtans dien desniettegenstaande, overmits door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks zouden doen tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijn menswording, zijn de menswording, tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de lasten van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden en daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij hun dien, zeggende: drinkt alle daaruit en deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruistig lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt, uit deze inzetting des heilig avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer aan de die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. En daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van een lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graan kon door korrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bezien samengeperst zijnde, één wijn, één drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. En daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om genade aanroepen. Barmhartig God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken en dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem, en zo waarachtiglijk het nieuwe eeuwige testament en verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenende, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij ons sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken, ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd,
Uw koninkrijk komen, uw wille geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het aardelijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijke geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten we nu overgaan tot de bediening van het sacrament. Voordat de tafel wordt toebereid, zullen we eerst zingen uit de 23e psalm. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. En wat er verder volgt in dat eerste vers van psalm 23.
Thank you.
toebereid voor al degenen die de Heer Jezus in oprechtheid lief hebben. Gelijk de apostel Paulus zegt dat hem de kroon is weggelegd aan alle degenen die hem in onverderfelijkheid lief hebben. En we hebben eruit gepreekt, gemeente, dat die liefde van Christus gaat alles te boven. Aan die ronde tafel geeft de Heer de zijne die gedachtenis, die gaat hoger als een gedachte hebben. Die gedachtenis aan zijn lijden, aan zijn bitter lijden en sterven. Als we daar enigszins kennis aan hebben, door het ware zaligmakende geloof, hoe moet je eigenlijk voor de Heer bereid zijn bruid aan tafel? Die bevoorbereiding gaat alles van de Heer uit. De Heer gaat zijn kinderen voor in die voorbereiding met zijn heiligt. De discipelen die vielen in slaap in de hoogste aanvechting van de borg. En toch hield hij met hen avondmaal het grotelijkse bericht. Dit verstaan, dit Pascha met u te houden, eer dat ik lijden en sterf. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Heere, gij mocht uw zegen erover gebieden, want aan uw zegen is alles gelegen. En dat we mogen smaken en proeven dat gij goed zijt en uw gerechtigheid oneindig. Het brood dat wij breken is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet en gedenkt en gelooft dat het lichaam onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Mijn is het heilig aangebrande kaalpoxeren, dat is een afspiegeling van het hemelleven. Als je hier nou de hemel nooit gesmaakt hebt op aarde, hoe moet je dan in de hemel doen? En die bruid die sprak over het hemelleven, over hem, haar liefste. Alles aan hem is gans begeerlijk. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt alle daaruit en gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Om te zien de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlamvuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aangezicht gelijk de zon in haar kracht. En toen ik hem zag viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij zeggende: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. De Heer Jezus heeft alles overwonnen, dood, hel en graf. En hij heeft de zijne het leven geschonken in onverderfelijkheid. Hij heeft dat leven verborgen door zijn eigen leven af te leggen. Kun je het verstaan, gemeente? Hij heeft het leven, het eeuwige leven verworven. Door zijn eigen leven af te leggen. En door het graf heen gebroken. In de opstanding op de eerste dag der week. En daarom geven wij de Heer de eer op de eerste dag der week. En eren wij hem in al de vervulling van al de geboden Gods. Om in die voetstappen van hem te gaan. Gelijk de bruid uit het hooglied dat zo heerlijk uitspreekt. Trek mij. En we zullen u nalopen en schrijven aan de engel der gemeente van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering derzijnen die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet. Maar zijn een synagoge des Satans. Vreest geen de dingen die gij lijden zult zien. De duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En geliefde, we zullen deze tafel, voordat wij van deze tafel gaan, nog een vers zingen. En wel het tweede en derde vers van Psalm 23. Ik vrees niet niks, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moet dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. En wat er verder volgt in dat tweede en derde zangvers van Psalm 23.
Ik vrees niet niks, schoon ik. Yeah.
dat we in dit leven dat toch niets anders is dan een gestadige dood. En met opgeheven hoofden, u verwachtende op de wolken des hemels, om eeuwig bruiloft te vieren, om eeuwig bij u te zijn. In al onze noden, angst en pijn, om mocht gij ons ook het verder van deze dag leiden door uw raad. En mocht gij al uw kinderen die van u geleerd zijn, die vrede doen smaken, die alle verstand te boven gaat, om Jezus te worden. Amen. Geliefde, gaat nu heen in vrede.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van de toren, van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen verordenen. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof. En in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wille geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zullen tot slot nog zingen van de psalm 43 en daarvan het vierde zangvers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stemmen, snaren, tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt.
laten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.